Vanuit het bewolkte Mojina schuift Ferdinand Giesdoorn aan bij Charlotte van der Laag en Lieke de Vries, die in een zonnig en fris Nieuwegein aanwezig zijn bij de afsluiting van In November 2024. En we zijn niet alleen. De In Novemberzaal zit vol met publiek dat we straks aan de hand van de stellingen zullen leren kennen. Maar mogen we jullie alvast even horen? Yes! We nemen dit live op, we monteren het later en dan komt het ook online beschikbaar. Je hoort mijn stem wellicht nu voor het eerst. Ik ben Lieke de Vries van Radio, de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. Wij zijn enthousiast partner van deze podcast. Vandaag sluiten we het eerste seizoen van de podcast De Existentiële Crisis af. In dat seizoen onderzochten Ferdinand en Charlotte welke zaken er aan het veranderen zijn in de wereld. Van nanotechnologie tot kwantumtechnologie en van geoengineering tot neurotechnologie. Te veel om in deze sessie volledig opnieuw te behandelen. Dus we hebben het gecondenseerd naar 6 stellingen. En we zijn erg benieuwd naar jullie gedachten daarover. Ik wil eerst eventjes onze gasten verwelkomen. Charlotte, fijn dat je er bent.
Dank, goed om hier te zijn. En fijn om iedereen te zien.
Ja, en online aanwezig. Ferdinand, fijn dat jij er ook bent vandaag. Daar is hij.
Goedemorgen. Hallo Lieke.
Het weer bij jou is bewolkt, maar wel warm.
20 graden vandaag.
Oh, nou, wij hebben een zonnetje. Ook heerlijk. En ik moet hallo zeggen tegen jullie, ons grote publiek. We zijn super blij dat jullie er zijn, maar we hebben dit nog nooit eerder gedaan. Dus het is een beetje spannend. We willen heel graag wat vragen. We hebben wat stellingen aan jullie voorleggen en jullie reacties daarop krijgen. Als het goed is, lag er op jouw stoel een papier met een 0 en een 1. Heb je die gevonden? Het is eigenlijk heel simpel. Als straks de stelling gegeven wordt, dan hou je de 1 naar voren als je het met de stelling eens bent. En de 0 als je het er niet mee eens bent. En natuurlijk wil ik dan van een aantal van jullie graag weten waarom dat is. En we gaan nu in deze aflevering in 3 kwartier in 7 mijlslaarzen door het eerste seizoen van de podcast, De Existentiële Crisis. Daar hebben we wat stellingen voor bedacht. En een aantal van die stellingen, niet per se allemaal, zal door Charlotte of Ferdinand worden ingeleid voordat we hem gaan bespreken. En we hebben een beetje een soort van trechter ordening gedaan, van echt hele grote onderwerpen naar hele kleine dingen. Maar dat is een beetje een willekeurige. We beginnen met mensenrechten. En Charlotte, zou jij daar wat voorbereidends over willen zeggen?
Nou, dat is toch een licht thema om mee te starten, hè, lijkt mij, mensenrechten. In het kader van de digitale wereld is data is eigenlijk overal. We geven het dagelijks gratis en voor niets weg om maar producten te blijven gebruiken. En waar we het eigenlijk in dit gesprek ook met jullie over willen hebben, is data als bestanddeel van het menselijk lichaam. Want als je daar echt dieper in zou duiken en we zouden erover nadenken dat data misschien wel ons digitale bloed is. In voorbereiding hierop heb ik eens even een wet erbij opgezocht. Die luidt eigenlijk de wet op orgaandonatie. En daarin staat een bepaling. En als je dat vervangt met data, dan zou je toch kunnen over nadenken van, hey, zouden we dat in de toekomst misschien niet ook zo moeten behandelen? Dus ik lees die zin even voor. Degene die het orgaan, maar vervang dat, de data zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de datadonor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audiovisuele middelen wordt geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen en risico's voor diens gezondheid en overige levensomstandigheden. Nou, dat is toch een mooie zin, lijkt mij.
Daar is hard op gewerkt, dat kun je horen. Wil je er nog meer over zeggen of zullen we de stelling voorleggen?
Nou, ik denk dat we de stelling voor kunnen leggen aan iedereen om vooral eens te kijken van hoe staan we daar dan tegenover?
Oké, nou, daar komt onze eerste stelling, lief publiek. Data is een onvervreemdbaar eigendom van een persoon. Ik wil de 1 zien als je het er mee eens denkt te zijn en de 0 als je het er niet mee eens denkt te zijn. Denk er even over na, maar niet te lang. Ja, ik zie redelijk wat nullen. Mensen die niet eens zijn met deze stelling. En een enkele 1. Ronald, onthoud jij even dat je een 1 omhoog gehouden hebt. Dan kom ik zo bij haar terug. Dan gaan we even hier op de voorste rij. Noem je naam even en vertel even waarom je het ermee oneens bent.
Ik ben Titus Mars van de Rijksacademie voor Digitalisering. En ik ben het ermee oneens. Data is ontstaat in veel gevallen uit een soort van transactie. Zo ben ik Nederlander, omdat mijn vader ooit naar het loket ging van de burgerlijke stand om te melden dat ik geboren ben. En dat is dus, kan ik wel zeggen, dat is mijn data. Nee, dat is de data van mij en de staat der Nederlander gezamenlijk.
En derhalve niet onvervreemdbaar van 1 persoon. Check. Nou, mik hem eens die kant uit de microfoon.
Dankjewel. Ja, ik heb ja gezegd. Ik ben Ronald van Hogen. Ik dacht direct aan persoonlijke data. Of data die in elk geval een beeld vormen van wie jij als persoon bent. En dat kan op heel veel manieren. Ja, dat is wel iets dat echt bij jou als persoon hoort. En dat dus heel belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Ook nadat je overleden bent bijvoorbeeld.
Ja. Ferdinand.
Ja.
Jij hoort deze reacties. Wat denk jij daarvan?
Ja, mijn beeld is misschien vrij extreem op dit gebied. Ik vind dat data inderdaad, net als dat Charlotte het aangeeft, hetzelfde is als bloed. Het is jouw eigendom. En het is niet van de overheid. Ook niet als je in het begin geregistreerd wordt, want die registratie gaat over jou. En beschrijft kenmerken die jouw persoon bevatten. En het is dus heel vreemd dat kenmerken die van mijn persoon, die bij mijn persoon horen, dat we die wereldwijd verhandelen en dat ik daar helemaal geen invloed op heb. Sterker nog, dat ik er min of meer ook door geprofileerd word, waardoor bedrijven van alles en nog wat naar mij toe gaan sturen. En misschien toekomstige, kwaadaardige overheden daar iets mee kunnen doen, terwijl het toch van mij is. En het vreemde is, we bewogen ook in Europa steeds verder naar informed consent. Alleen wat je nu ziet is dat bedrijven jou dan een soort algemene voorwaardenclausule met 20 verschillende cookie opties geven om een toepassing, een applicatie te kunnen gebruiken. Maar vervolgens geef je ook gewoon toestemming dat ze je profileren, dat ze al die data opslaan, dat ze dat allemaal gaan verwerken. En vanuit ethische kant, Dit kan gewoon niet. Dit wil je niet. Hè? Als ik voor jouw deur zou komen staan thuis en ik zou je aan jou vragen, Liekele. Ting-dong. En jij doet de deur open en ik loop gewoon naar binnen met mijn filmcamera en ik ga alles filmen van wat je aan het doen bent. Dat is in feite wel wat al die bedrijven doen. Hè? Telefoons blijven aanstaan. Microfoons van telefoons gebruiken ze op het moment dat jij consent geeft, zonder dat je dat doorhebt, luisteren ze in gesprekken mee en passen ze daar advertenties op aan. Dit is inmiddels wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Dat gaat over zoveel grenzen heen. Data moet meer teruggaan naar wie daar eigenaar van is. En dat is de persoon zelf.
Is het dan, Charlotte, een optie om het te behandelen zoals je dat voorstelt? Als nou, bloed?
Ik zou die route wel willen verkennen. Ik denk als overheid misschien een interessante stelling om eens verder in te duiken met elkaar. Ik denk dat er ook wel op het eerste antwoord met iemand die er oneens over was. Er zit natuurlijk niet één op één vergelijking in. Maar ik denk dat we wel op die manier kunnen gaan nadenken hoe meer het ook hergebruikt wordt. Er zijn gewoon bedrijven die geld verdienen aan de verhandeling van onze gegevens. En ik denk als we dat terug kunnen brengen naar het individu en als we mensen bewust kunnen maken in wat het waard is. Ik las ergens terug $200 per dag. Ik denk als dat is, als je dat eens om zou zetten, dan ja, dat wordt wel interessant dan. En,
dat ik ben zou benieuwd. Een soort basisinkomen kunnen worden.
Ja, dan zijn we toch weer terug op een andere discussie.
Oh ja, dat. En dat was de uitdaging van deze opname. Dat we ook maar beperkt tijd hebben om overal op in te gaan. Moeten we hier meer over zeggen?
Ik denk dat we voor een volgende door kunnen. En dat ik ga graag nog meer de discussie hebben.
En wellicht dat lijntjes nog later weer bij elkaar komen bij volgende stelling. En dat is natuurlijk heel goed mogelijk. We gaan eigenlijk wel een beetje naadloos door naar samenleving en vrijheid. Maar voordat ik de stelling kan laten zien, moet ik Ferdinand vragen om wat definities te geven. Want iedereen die serieus bezig geweest is met een onderwerp merkt dat als je hetzelfde woord gebruikt, maar er verschillend over denkt, dat het een heilloos gesprek is. Dus voor de behoefte van, voor het belang van deze stelling, Ferdinand, definieer voor ons eens autonomie en soevereiniteit.
De definitie die ik hanteer voor autonomie en soevereiniteit, die je ook algemeen kan vinden op het internet, vind ik het beste om een wedstrijd daarvoor te gebruiken. Soevereiniteit is dat je een wedstrijd speelt binnen de spelregels, dus binnen een land, binnen de wet en regelgeving die er is, aansluitend op het beleid wat er bestaat. En daarbinnen heb je de ruimte om te bewegen zoals je zelf wil. Dat is soevereiniteit. Autonomie gaat een stap verder. Autonomie houdt in dat jij doet wat je zelf wil doen. En dat je je niet hoeft te conformeren aan spelregels, wet en regelgeving of iets in die trend. Dus ook niet aan beleid. Autonomie is dat je zelf kan bewegen. Dat is eigenlijk het hoogste utopische idee van vrijheid. Ik ben volledig autonoom, dus ik hoef me niet te conformeren.
Dank. Deze definities houden we even vast. We gaan geen gesprek voeren over of je het er wel of niet mee eens bent. Voor de stelling gebruiken we deze definities. En dan is de vraag aan jullie, lief publiek. Technologische autonomie is beter dan technologische soevereiniteit.
Ik zie mensen heel hard nadenken.
Er wordt hard nagedacht. Ja. Dat mag ook. Ik hoor het ook bij innovatie, hè, dat je... Het is allemaal niet klip en klaar in één keer, want dan was het niet zo spannend. Ik zie wederom best wel veel nullen. Ronald, zou jij de microfoon door kunnen geven aan de meneer voor jou? Want die houdt een 1 omhoog. Die is het ermee eens. Wie ben je en waarom ben je het ermee eens?
Ik ben Florian en ik ben het hiermee eens. Ik zat op die definities, dat is goed dat die eventjes benoemd werden net, want dat maakte deze gedachte los. Ik dacht, de kaders waarbinnen we vrij mogen zijn, die spelregels, dat is allemaal mooi, maar voor verbetering, voor vooruit kunnen gaan, moeten we ook af en toe daartegen aanschoppen en een zekere niveau van autonomie aangrijpen daarin. En ik denk dat het voor technologisch vlak heel erg geldt op dit moment natuurlijk, omdat er gewoon heel veel gebeurt. Maar ja, dat is een beetje het idee vanuit mij.
Mag ik het parafraseren dat als er technologische autonomie is, dan kunnen we meer uitproberen en dan hebben we meer informatie om goede spelregels ten behoeve van de soevereiniteit te formuleren? Het is een noodzaak om nieuwsgierig te kunnen zijn om dingen te kunnen doen en dan te leren.
Ik vind dat ze af en toe fouten moeten kunnen maken ook daarin en daarvan kunnen leren en daarmee ook die kaders blijven bijstellen.
Ja. Veel andere mensen waren het niet eens met deze stelling. Wie wil reageren op de stelling of op deze eerste toelichting? Je hoeft niet goed te kunnen vangen, want de microfoon kan er tegen. Charlotte, wat zou jij in reactie zeggen?
Ik denk dat het een beetje in dezelfde lijn zit. Ik denk dat het nu ook een grote discussie is. Hè. We worden een beetje wakker, nu ook recent na de verkiezingen. En als Europa zullen we daarin ook bepaalde stappen moeten zetten. Ik denk dat we goed moeten kijken van in welke mate staan wij achter, als we bepaalde software of bepaalde diensten gebruiken, het beleid wat van het land of van de leverancier die daarachter zit en welke machten geven we daarmee weg. En zijn we het ermee eens dat die macht zich misschien wel concentreert tot een aantal personen op dit moment in de wereld die daar heel veel zeggenschap mee krijgen. En in de VS zie je dat natuurlijk met partijen zoals een Elon Musk of Jeff Bezos. Zolang we allemaal het partnership en het eens zijn met de kanten die dat land en dat bedrijf opgaan, dan is dat allemaal prima. Maar op het moment dat je toch wendbaar wil zijn of een andere richting op wil slaan, ja, dan moet je goed kijken, ook als overheid, van hebben we genoeg ingericht om ook los te kunnen koppelen? En zijn we autonoom genoeg om zelf te bepalen welke kant we op willen gaan? Dus ik zou daar wel sterk voor willen pleiten. Ja.
Ferdinand, zijn dat ook jouw gedachten?
Ik kijk er iets anders naar. Technologische autonomie is voor sommige mensen al een feit. En dan hebben we het juist over Jeff Bezos. Dan hebben we het over Elon Musk. Dan hebben we het over Bill Gates. En dat zijn onverkozen mensen. Dat zijn mensen die niet democratisch gekozen zijn. En die hebben technologische autonomie. Deze mensen kunnen letterlijk doen wat ze zelf willen. Hebben een GDP, oftewel een volume aan geld, aan eigendommen die groter zijn dan vele landen. En dan zeg ik, ja, soevereiniteit is waar je eigenlijk voor moet streven. Wet en regelgeving zou blind moeten zijn en voor iedereen toegepast moeten worden. Dus ook voor mensen zoals Jeff Bezos, ook voor mensen zoals Elon Musk. Je moet ergens wet en regelgeving toepassen.
Maar dan wordt het
autonomie
interessant.
Klinkt ook te veel utopisch. Het is iets, een vrijheidsbeeld wat mogelijk, en dit is een hele interessante, over de soevereiniteit van anderen heen gaat. Elon Musk besluit met X wat mensen wel of niet te zien krijgen. Dat geldt natuurlijk ook met mensen die achter Blue Sky zitten. En dat geldt voor veel van die social media producten. Dus als je dat vreemd, dan moet je ook bewust zijn van hoe de bedoeling eigenlijk is. Hè? De scheiding van de machten, democratie, de politieke macht, de rechtsmacht, de justitiemacht. En hoe dat interacteert in de maatschappij. En je ziet daar nu in toenemende mate ongelijkheid in, waarin bepaalde individuen wel technologische autonomie krijgen en anderen worden geacht in een steeds strengere soevereiniteit te zitten. Dus de vrijheidsgraden worden steeds verder weggenomen.
Ja, misschien is het ook wel een valse tegenstelling, hè? Want zoals we er nu over praten, zou je kunnen denken dat als we met z'n allen afspreken dat die soevereiniteit het belangrijkste is, dat vanaf dat moment alle regels duidelijk zijn, dat iedereen zich daaraan houdt. Dat is natuurlijk ook niet de praktijk. Er zal altijd iemand iets doen wat niet de bedoeling was. Hè? Kevin Kelly, de technologieschrijver, die zei op een gegeven moment over nieuwe ontwikkelingen, ik kijk naar de edges, naar de randverschijnselen van wat mensen doen met nieuwe technologie, om te zien waar het midden zich heen beweegt. Dus daar is het foute gebruik van de technologie juist iets wat informatie oplevert, die je moet inzetten om tot betere spelregels te komen. Dus misschien was het niet de allerbeste stelling van het rijtje. Maar dat is natuurlijk altijd mogelijk. Laten we doorgaan. We gaan even naar wereldschaal. En die ga ik een beetje inleiden. Dat hadden we niet afgesproken, maar dat kan wel. Ik had gisteren een mooie sessie waarbij iemand al het lesmateriaal van een cursus in Notebook LM had gestopt. Wat interessant is, hè, want dat betekent dat je de documenten blijven binnen de context van dat language model, gaan niet per se naar ChatGPT of andere grotere partijen. Denk ik. Het is Google, je weet het niet zeker. Maar de grap is dat je kunt heel gericht vragen van, als je nou deze set documenten hebt, vertel mij eens even wat de overeenkomsten zijn tussen dit en dat, of waar spreken ze elkaar tegen, of kun je voor mij een cursuspakket in elkaar zetten, zodat dit allemaal goed geconsumeerd kan worden. Je kunt er ook leuke hele energieke podcast van maken. Dat als wij nog een keer geen zin meer hebben, dan vraag ik jullie gewoon stukjes te schrijven en dan stop ik het erin. Maar we kennen natuurlijk ondertussen ook de voorbeelden van mensen die een generative AI gebruiken en die tekst gewoon één op één kopiëren tot aan hun proefschriften aan toe. Alsof het gewoon goed is en klaar en net zo goed of misschien beter dan wat ze zelf kunnen. In de discussie die volgde, zei iemand, zolang het gebruikt wordt als gereedschap, kan het ons enorm helpen. En dat leidt ons naar de volgende stelling. We zijn aangekomen in een tijdsgevricht waarin de mensheid dommer mag worden. Je hoeft het niet meer allemaal zelf te weten. Wat denken jullie? Oh, kijk eens. Ja, we hebben een 50-50 zaal. Zo wat. Er zijn veel meer mensen het dit keer eens met de stelling ten opzichte van de mensen die het oneens zijn.
Ik doe een nul.
Goed zo.
Dan ben ik het er niet mee eens, hè?
Dan ben je het er niet mee eens. Die parkeren oneens. We even. Mag je straks toelichten? Ik ga iets spannends doen.
Wauw.
Charlotte, heb jij een 1 of een 0?
Je mag hem zelf beantwoorden of toelichten, maar je mag hem ook aan de meneer naast je
een
geven.
Een E en diep van binnen een 0.
Nou, laat me weten wie je bent en waarom was je het ermee oneens.
Oké, Leo Ancher, ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Ik kort het altijd af, maar dat geeft jargonproblemen. Dat is ook zo'n leuk ding. Nee, ik vind eigenlijk dat de mensen het juist slimmer moeten worden.
We moeten slimmer worden.
Ja, en dat kan met AI, kunnen we slimmer worden.
Waarom moeten we slimmer worden?
Waarom of waarop?
Nou, waarom? Want we zijn toch al best slim. We zijn hartstikke hoog opgeleid met z'n allen.
Nou, ik denk dat
allebei.
Ik denk dat over een eeuw de computers ons gaan verslaan. Misschien al eerder. En we moeten ze wel een beetje kunnen blijven volgen. Dus hopelijk redden we het anderhalf eeuw in plaats van één eeuw.
Mooi.
Okay. Check. Wie was het met de stelling eens? Ja, kijk, er wordt al gezwaaid. Daar gaat de microfoon. Je naam en waarom je het ermee eens bent.
Ik ben Monique van de Sociale Verzekeringsbank. Eindelijk een stelling waar ik van denk, daar kan ik iets over zeggen. ik denk dat het vanzelf gaat dat we dommer worden. Dus mogen, dat is niet zo relevant. Je ziet nu al, volgens mij, dat we met z'n allen dommer worden. En dat is niet erg.
Waaraan zien we dat? Kun je een voorbeeld geven?
Kijk naar de schoolprestaties van kinderen bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen, rekenen, taal. Dat is allemaal onder de maat als ik de berichten erover moet geloven. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met de tools die we hebben. Dus de IT. En ik denk eigenlijk dat dat prima is. Want wij schijnen zelf onszelf niet zo goed te kunnen redden. Dus als IT dat wel kan, AI, dan vertrouwen we daarop. Op de technologie die beter wordt.
Is het misschien wel welkom als reddingsboei?
Ja,
nou, Ferdinand, schiet hem erin.
Beangstigend als AI de macht krijgt. Om veel redenen. Maar laat ik beginnen waarom ik het er niet mee eens ben. Ik heb verschillende AI uitgeprobeerd. Op dit moment zijn het vooral systemen die in de achteruitkijkspiegel kijken, gebaseerd op data die dan geladen is met een heel mooi statistisch model, maar er zit geen intelligentie in. Iedereen die denkt echt met intelligentie te maken te hebben, als je het hebt over de huidige definitie van AI, waar ik het totaal mee oneens ben, omdat het niet hoort bij hoe Kurzweil dat ooit beschreef. Je moet vrij intelligent zijn om in de prompt van een AI de juiste antwoorden te krijgen of de juiste tekening te laten maken of een aantal opties te krijgen waaruit je kan kiezen die aansluiten bij wat je zocht. En ik heb toch ook wat cursussen gevolgd bij verschillende mensen die heel goed zijn in AI. Het is helemaal niet zo goed. Het is echt nog wel heel erg slecht. Ook de antwoorden die je krijgt. En met allerlei problemen notabene in die systemen. Zoals hallucineren. En hallucineren is anders dan voor ons als mens. Maar een AI hallucineert op een andere manier. Op het moment dat een algoritme binnen het AI uitkomt op twee antwoorden die dezelfde statistische waarde hebben, dan kiest hij op dat moment een van de twee waarden. En vervolgens vergeet dat AI-systeem dat die keuze heeft gemaakt. En als het antwoord fout is, geeft hij vanaf dat moment tegen iedereen die ernaar vraagt gewoon het foute antwoord mee. Die systemen zijn er echt nog niet zo ver. Ik vind het wel dat je het kan gebruiken als gereedschap, maar dat je je sterk bewust moet zijn, dus slimmer moet worden in het begrijpen van de systemen, het begrijpen van de beperkingen. Dus ik sluit aan bij de meneer van Infrastructuur en Waterstaat met zijn antwoord waarop. Want dat waarop is heel belangrijk. Ik denk dat je juist slimmer moet zijn in de omgang met dit soort technologie en dit soort systemen. Omdat je anders wel hele rare situaties gaat krijgen.
Ja.
En misschien nog wel meerdere toeslagenaffaires.
Dat is een slecht vooruitzicht. Oh, daar gaat een hand omhoog. Ja, doe maar.
Dit zeiden ze van de eerste schaakcomputer ook.
Ferdinand. Ja, maar die werd niet zo massaal gebruikt, of wel? Ja,
een schaakcomputer bepaalt niet hoe onze maatschappij in elkaar zit en of wij bepaalde toeslagen krijgen en of wij wel of niet het recht hebben om te bestaan, als voorbeeld.
Ja.
Dus als je doordenkt, de AI is niet van nu, maar die naar de toekomst toe, moet je toch slimmer worden in hoe je die systemen bouwt. Dus waarde in het ontwerp meenemen. En je moet gewoon echt slimmer worden in de omgang met die systemen om echt te begrijpen wat het is.
Ja, volgens mij snap ik het sentiment wel, want we willen oefenen en ervaren en we moeten het opbouwen. Maar het gaat nu wel in een andere snelheid en op een andere schaal. En we hebben een fantastisch bruggetje naar de volgende stelling, denk ik. Ik wil nog iets in jullie geesten planten. Ik heb ooit een keer een omschrijving gezien van Generative AI als mansplaining as a service. En daarmee is het duidelijk genoeg dat het nuttig kan zijn. Hè? Mannen hebben echt wel een nut op deze wereld. Maar als je ze allemaal gewoon maar zonder checks en balances laat doen, dan krijg je een andere wereld dan eentje die we allemaal fijn vinden.
Charlotte, misschien. Wat vind jij?
Nou ja, even nog ook naar de tijd kijken, heel kort. Ik denk dat we vooral moeten investeren in het kritische denkvermogen van ons allemaal en vooral ook onze jeugd. En dat we dus in staat zijn om te valideren wat we zien. En wat je dus af en toe krijgt met de antwoorden die gegenereerd worden, zo'n soort van luiheid of validatieapathie, hoe ik het ook wel wil noemen. Is dat je denkt, oh nou, nu staat er een tekst, ja prima, ik ga hier wel voor. En eigenlijk was het niet helemaal wat je in gedachten had. En ik denk dat dat wel echt iets is waar we elkaar op moeten blijven trainen en scherp moeten houden. En ik hoop er ook eigenlijk op dat we als maatschappij juist weer de mensgemaakte dingen, wat tijd kost, dat we dat steeds meer gaan waarderen en dat het in golfbewegingen gaat. Maar kritisch denkvermogen is essentieel.
Ja, nou, dan gaan we naadloos door naar de volgende stelling. Die gaat over regulering en bescherming. Veiligheid eerst en dan pas de privacy of andere maatschappelijke doelen. Ja, beter mee eens, beter mee oneens. Wat bordjes voorzichtig omhoog voor mensen die het mee eens zijn. De mensen die het oneens zijn, die denken misschien nu na, durf ik dit hardop te zeggen. Ja, we hebben nog steeds weer een 50-50 verdeling, zowat. Even kijken. Wil jij de microfoon doorgeven aan de meneer die daar zit? Ja, ik wijs naar jou met het kobertje.
Hi, Hi. Tom. Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik heb tegen deze stelling gestemd. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat als mensen zeggen veiligheid eerst, dat ze dan heel snel al die andere belangen vergeten die er ook bij komen kijken. Ik zou zeggen alles in balans met andere waarden. Dus veiligheid belangrijk, ja. Maar niet in plaats van andere belangrijke dingen.
Zoals?
Privacy is er eentje van. Normaal kunnen leven is heel belangrijk. We hebben in de grondwet een hele hoop waarden verankerd die we allemaal belangrijk vinden. En het belangrijke bij grondrechten is dat er geen enkel grondrecht is het absoluut is ten opzichte van andere grondrechten. Je moet ze met elkaar in balans houden.
Oké, helder. We zijn hier vandaag natuurlijk ook op in november. We hebben al van alles gehoord over creativiteit en wat daarvoor nodig is. Ik kan me voorstellen dat de veiligheid eerst stellen ook heel beperkend kan werken. Maar er waren ook mensen voor deze stelling. Wie wil dat? Ja, kun je hem die kant uit mikken? Steek je hand nog eens op. Ja, dan weet hij waar hij heen moet. Nou, wie ben je en waarom ben je het eens met de stelling?
Ja, mijn naam is Pepijn van der Spek, rechtsvastgoedbedrijf. En de reden waarom ik het eens ben met deze stelling is dat je zonder veiligheid geen privacy hebt. Als je systemen gehackt worden, dan heb je daarmee ook gelijk geen privacy meer, want dan ben je je data kwijt.
Oké, zonder veiligheid geen privacy. Charlotte?
Ja, dat is een beetje kip-ei discussie, denk ik. Nou ja,
ik zie een reactie van Ferdinand aankomen.
Ja. Nou, Ferdinand, breek maar in. Ja.
Nee, ik hoef niet per se in te breken.
En toch doet hij het, nee.
maak eerst je zin af. En hallo Pepijn, leuk om je te zien.
Het is de gegevens die je natuurlijk zelf genereert. Het is zo belangrijk. Kijk, een zin van Rob Wijnberg volgens mij uit het boek Je hebt wel iets te verbergen is: privacy is essentieel voor een gezond democratisch debat. En ik denk dat dat iets is en dat veiligheid is daarvoor nodig om dat te bewerkstelligen. Maar ja, het blijft een beetje een en-en discussie. Maar ik denk wel dat het misschien wel start met dat eerste deel.
En waarop baseer je die gedachte dat het daar moet starten? Wat is daar het belangrijkste argument voor?
Ja, nou, misschien komt het ook een beetje terug op van soevereiniteit, autonomie. Van moet je die kaders scherp hebben om dan binnen die ruimte vrij te kunnen bewegen of daarbuiten? Ik vind het lastig hier een goede waarde aan te geven. Ja. Maar voor mij is het privacy first. Ja. Ja, nou, mooie slogan. Okay.
Ja. ik zag je hand, maar achter jou zit ook nog iemand die wat wil zeggen. Dat wil ik ook wel graag horen. Ja, nee? Ja? Ik dacht dat jij je hand opstak. Ja, zie je wel.
Ik ben het, Kathleen Torrens. Ik vraag me af of de dingen niet gewoon samen kunnen. En die achter me zit een ontwerpend type. En die kan misschien daar iets mee. Toch, Thijs?
Ah. Nou, licht maar toe.
Niet? Ik kom echt naar het binnenlopen. Ik ben niet echt een ontwerpend type, Kathleen. Dat is niet helemaal waar.
Als je de microfoon wat dichterbij...
Ja, nog wat dichterbij.
Ik sta hier bij een stand. En die stand is van PONT. Dat is van de publieke ontwerppraktijk. En wat we wel proberen is inderdaad ontwerpers meer met overheden te laten samenwerken op dit soort thema's. Maar Katelien, jij is fluisterend naar achteren. Als je het ontwerpend aanpakt, dan kan het allemaal wel tegelijkertijd. Ik weet het niet.
Ja. Design for Value zegt nee.
Kan het
dat
tegelijkertijd?
Dat het niet samen kan. Nee. Als je kijkt naar de wetenschappelijke toestand waarin we bezig zijn om te kijken hoe je waarde kan ontwerpen in technologie en innovatie, is er altijd sprake van een trade-off. Dus je maakt altijd een keuze voor een specifieke waarde die je hoger prioriteert dan andere waarden. En die vallen in een ontwerp vaak niet te balanceren. Nou, de reden waarom ik één zei, veiligheid eerst, ik kan mijn achtergrond niet loslaten en mijn werk niet loslaten. Op dit moment hebben we een geopolitieke situatie waarin er landen zijn die op technologisch gebied ver vooruit lopen op Europa en in gevallen ook op Nederland. En daar loop je er tegenaan dat dat gewoon een directe bedreiging is voor onze veiligheid. En dat wij in Nederland, maar ook in Europa, op de een of andere manier een beetje naïef zijn. En we denken, we doen alle andere dingen, dat doen we eerst. En dan denk je aan sustainable development en privacy. En we introduceren allemaal spelregels die ons innovatiesysteem best wel remmen. En vervolgens zijn we heel verbaasd dat die landen die zich niet houden aan die regels, zich niet storen aan privacy, zich daar niet mee bezighouden, ons voorbij vliegen. En dan pak ik een van de simpele voorbeelden. Kwantumtechnologie, kwantum internet. China, Rusland samen met India lopen inmiddels enorm voor op Europa. En enorm voor op de Verenigde Staten. Met als gevolg dat wij potentieel het gaan verliezen op het moment dat deze landen kwantum aanvallen op onze infrastructuur en informatiesystemen gaan uitvoeren. En daar kom je dan wel een beetje in het privacy gedeelte. Want dan zeggen we ja, privacy, iedereen moet toch privacy kennen en hebben. Maar deze landen schuwen er ook niet voor om gewoon bedrijven en mensen in te zetten binnen onze instituten, binnen onze landen, om vervolgens bij te houden welke vooruitgang wij hebben, welke kennis wij hebben, maar ook om die kennis mee te nemen naar die landen die eigenlijk al voorlopen op ons. Dus ik zeg veiligheid eerst, maar dan denk ik echt wel in geopolitieke context. Dus misschien heeft het ook iets met context te maken, Liekler.
Ja, wellicht. En dan merk je maar weer dat op het nogal afhangt op welke abstractieniveaus je hier ook over doordenkt en doorpraat. Voor nu ben ik heel blij met de opbrengst, want ik denk dat dit gesprek ook gewoon nooit weg moet gaan. Hè? Die afweging, dat dingen tegelijkertijd waar kunnen zijn en moeten kunnen zijn, ik denk dat die misschien wel heel relevant is. We gaan naar de maakbare wereld. En het enige voorwaarde voor de volgende stelling is dat het democratisch bestel nog enigszins overeind blijft. En dat referenda nog werken. Maar stel je nou eens voor dat je elk jaar in september de vraag krijgt, beste inwoner van Nederland, wil je dit jaar een witte kerst? Want we kunnen het regelen. Er zijn manieren om het te laten sneeuwen. Vanaf 2025 komt er een jaarlijks referendum voor een witte kerst. Is dat een goed idee? Deze stelling heeft meerdere lagen. Nagenoeg iedereen is het ermee oneens. De microfoon, Katelien, mag weer naar de meneer voor jou. Ik wil eerst even weten waarom die meneer het ermee eens is. Voordat ik de andere mee hoor.
Wie wilde nu niet een White Christmas?
Sorry?
Wie wilde nu niet een White Christmas? Maar...
ja, dus jij wil graag tegenstemmen elke keer?
Nee, zeker niet.
Nee?
Ja, het is natuurlijk heel mooi dat je alles kunt maken en dat je alles aan mensen kunt vragen. Maar ik zie ook wel de gevaren daarin. Dus ik twijfel een beetje tussen 0 en 1. Wat dat betreft hou ik meer van kwantum. Dat kunt beide zijn.
Maar ik zag echt een 1. Ja, het is nog een binaire wereld hier.
Ja.
Oké, je redt je er goed uit. Ik wil van iemand horen die er tegen is. Wie wil het toelichten? Hier vooraan. Kun je hem deze kant uit mikken? Daar gaat hij.
Dan komt hij wel met terecht, de microfoon. Ik ga meteen vrij poëtisch erin qua instellingen hier. En ik hou van de verrassing van van de kans dat het een of het ander wordt. En dat de mooie uitkomst daarmee ook extra mooi is. Omdat die niet altijd hetgene is waar we voor kiezen, maar er gewoon is en dat dingen ons overkomen, kan juist een mooi iets zijn.
Ja, het zou toch zo mooi zijn als we niet alles proberen te controleren tot
precies
zoveel posities achter de komma. Waren er ook mensen die er tegen waren om zeiden zoiets als een referendum, dat werkt niet? Ja, er wordt een beetje getwijfeld. Oké. Ik kijk even naar de tijd. Volgens mij kunnen we nog precies aan onze zesde stelling toe komen.
Ja, ik denk, laten we die er ook.
We zaten al een beetje aan de lichte kant nu met deze stelling.
Aan de lichte kant. Landen zoals Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken het al. Hè? Die doen aan cloud seeding en die doen aan weermanipulatie. En er is nu dus ook een discussie gaande in Spanje naar aanleiding van de DANA of dat heeft bijgedragen aan de hoeveelheid neerslag die wij hier hebben gehad in de afgelopen periode. Lijkt onschuldig, zo'n witte kerst, maar er zit meer achter, denk ik.
Aanvullend daarop ook, is het ook gebruikt en een mooi artikel gevonden van de Olympische Spelen in 2022 door Xi, dat er ook inderdaad cloud seeding, blue skying, zoals het noemde, ook gebruikt was voor juist mooi weer. Hoe dan ook, ze konden natuurlijk niet wetenschappelijk bewijzen of dat dan wel of niet effect had, maar het was wel een clear sunny sky op die dag. Dus ja, het wordt wel ingezet en de vraag is ook vooral van wie controleert, mogen wij die natuur controleren? Wie controleert dat? En dat, ja, dat zijn toch nog wel vragen die we...
Ja, en laten we niet vergeten, hè, we leven in het land van de delta werken. We vinden het helemaal niet erg om in te grijpen in de natuur. Dat kunnen we makkelijk. Nou, naar de gadgets. De laatste stelling voor deze laatste aflevering. We hebben deze gepakt, wat mij betreft, omdat Charlotte, jij er een post over schreef op LinkedIn, die echt ontzettend veel tractie kreeg, waar heel veel mensen op gingen reageren, en die ik ook weken later nog opnieuw geliked zag worden. Lichtgevende plantjes, misschien herinner je de aflevering, zijn noodzakelijk. En dan hebben we het speciaal over de plantjes die gemanipuleerd zijn, zodat ze licht geven.
Precies. Dan moeten we even misschien toelichten dat er dus een petunia is in de VS. En die is met eigenlijk een gen van de Neonotoradus, Nambi, dat is een paddenstoel, is die gemodificeerd. En waardoor die eigenlijk oplicht als het donker wordt. En het is de eerste keer dat ze dat op die manier in een plant hebben kunnen doen. En die plant die was te koop vorig jaar voor $29. En is natuurlijk prachtig om te hebben. Maar de vraag is ook, gaan we niet te ver? Dus.
Dames en heren, gaan we te ver? Ben je het eens met de stelling of niet? Ja, nee, ja, nee. Er wordt nog wat langer nagedacht. Dus even zien. Lichtgevende plantjes, dus gemanipuleerde plantjes, zodat ze licht geven, zijn noodzakelijk. Dat hebben we nodig. Dat moet. Mag de microfoon naar de twee mensen daar die zich onthouden van stemming? Ik wil even weten de mevrouw met de streepjes en de meneer met het blauwe shirt. Eén van tweeën. Was of voor jou of voor de meneer naast je. De luisteraars van deze podcast denken, nou... Hè.
Ik had me niet onthouden van de stemming.
Kun je vertellen waarom je geen... stem hebt gegeven?
Ik ben Ilan Hertz van de NVWA, dat ten eerste. En ik heb me niet onthouden van de stelling. Ik ben het namelijk eens met de stelling. En dan vooral niet zozeer om de stelling aan zich en of die plantjes wel of niet als voorbeeld moeten dienen om noodzakelijk te zijn. Maar wel om datgene waar we allemaal voor vandaag bij elkaar zijn, innovatiekracht en innovaties mogelijk te maken. Als wij die niet nodig vinden, zijn innovaties in den beginne niet nodig. Dus dat is eigenlijk mijn de basis waarom ik hier positief op geantwoord heb.
Oh, nou. Ik vraag me af of Ferdinand daarop te reageren heeft.
Ik ben van het verantwoord innoveren. En ik zoek altijd naar wat is het maatschappelijk doel. Ik probeer meer te werken aan dat innovaties aansluiten op maatschappelijke doelen en op eigenlijk gewenste resultaten. En dit was denk ik ook de discussie die ik toen met Charlotte had van wat moeten we nou met die lichtgevende plantjes terwijl we al zoveel maatschappelijke uitdagingen hebben waar we innovatiekracht voor nodig hebben. He, dan komt ook een beetje stiekem die financial controller in.
Dat is toch een soort van, Ferdinand, dat is toch een soort van whataboutism. Dat, we zijn met zoveel mensen, we hebben zoveel capaciteit om van alles te doen. Het een sluit het ander toch niet uit?
Nou, ik heb gekeken naar wat ze hebben gedaan om die lichtgevende plantjes te ontwikkelen. Dat is echt wat mij betreft een complete waste of resource. Er zit geen maatschappelijk doel achter. Dus het helpt de mensheid, als je denkt aan de human condition van Hannah Arendt. Het helpt niet. Het doet niks. En ik vind wel dat we in een tijdperk zijn dat je echt wel mag vereisen dat innovatie ook daadwerkelijk een maatschappelijke bijdrage heeft. Omdat we zoveel problemen hebben in de wereldwijde communities, wereldwijde maatschappij. Dus ik vind dat niet whataboutism. Dat is heel makkelijk om dat te zeggen. Okay. Iets te makkelijk.
Dus de volgende keer dat je een goed idee hebt, dan vraag je het aan ChatGPT. Wat vindt Hannah Arendt hiervan? nou, ja. Wacht de microfoon naar de meneer daar. Achterst. Ja.
Koen, ministerie van OCW. Ik ben het met het laatste niet eens, want dit zou ook een streep door fundamenteel onderzoek bijvoorbeeld zetten, wat ook over innovatie gaat.
Oh, maar ik maak wel een onderscheid tussen onderzoek en innovatie. Dat zijn verschillende dingen voor mij, sorry.
Oké, ja, voor mij niet.
Is dat makkelijk toe te lichten? Of, yield. Oké. Okay. Charlotte.
Ja, nou ja.
Het was een beetje jouw verhaal deze.
Ik hoor eigenlijk van beide goede punten. Ik denk inderdaad, dit soort dingen zijn juist nodig om te innoveren. Maar we moeten ook goed nadenken, ook met dat geoengineering, die complexe systemen waarbinnen wij continu proberen iets te veranderen. Soms heeft dat effecten die wij niet op voorhand kunnen overzien. En ik denk dat we daarin toch, dat wordt ook wel gepleit voor een soort van voorzorgsbeginsel. Hè, voordat je dat dan op de markt brengt, dat je daar toch echt nog wel even eerst goed onderzoek naar doet voordat je dat dan vrijlaat in de maatschappij. Want we weten gewoon nog niet wat er dan als nevenschade nog bij kan komen.
En wie moet ervoor zorgen dat dat dan gebeurt?
Ja, ik denk dat we daar als overheid en ook als EU een grote rol in spelen. En zeker op het gebied van die technologische ontwikkelingen die nu nog vaak in het ongereguleerde domein vrijgelaten worden. Wat natuurlijk ook heel veel biedt voor de innovatie, maar tegelijkertijd ook heel veel macht brengt naar de partijen die ze uitbrengen. En soms ook heel veel nevenschade. Ik denk dat we daar toch een soort van naar een andere vorm moeten zoeken hoe we daar mee om kunnen gaan. Dus dat het niet elke keer dat reactieve blijft.
Okay. Dank, Ferdinand. Ik zie je knikken. Ja. Is dat de conclusie waar we vandaag op uitkomen?
Daar kan ik me wel bij aansluiten. En het is gewoon belangrijk om bij innovatie iets meer tijd te gaan nemen over wat het veroorzaakt in de maatschappij en wat we nou aan het oplossen zijn. Je ziet in toenemende mate dat er innovaties zijn, en dan denk ik aan bijvoorbeeld sociale innovaties zoals Airbnb, maar ook technologische innovaties zoals drones, waarvan we in de maatschappij toch wel kunnen zeggen dat die best wel ongewenste bijeffecten hebben. Het vliegen met drones over vliegvelden, handgranaten die je nu vanaf drones op mensen laat vallen, of een suicide drone die je gebruikt om letterlijk en figuurlijk op iemand af te vliegen en te exploderen. De Airbnb voorbeelden zijn dat je in je woonwijk in één keer naast je in je huis een feestje hebt wat 24 uur per dag doorgaat. Ik vind dat we daar wel iets meer tijd mogen nemen om na te denken wat de maatschappelijke effecten zijn van dat soort innovaties en hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat dat meer een gewenst resultaat krijgt. Dus daar zie ik dus meer in value for design of design for value. Dus het meenemen van waarde in het ontwerp en vanaf het begin al gaan nadenken over wat de potentiële maatschappelijke effecten zijn. Daar laat Check. Ik het bij. Dankjewel, Liekle.
Ja, dank. We zijn door de stellingen heen en we zijn ook door de tijd heen, dus het wordt tijd om af te ronden. Ik wil Ferdinand en Charlotte heel erg bedanken dat jullie hier waren. Ik wil jullie heel erg bedanken, het lief publiek, dat jullie er ook waren en dat jullie zo hard meededen. De mensen van de techniek die hier ervoor gezorgd hebben dat alles op rolletjes liep, dankjewel. Wim Brons achter de schermen voor de opname van de podcast en straks de publicatie. Ik heb voor jullie nog een QR-code. Daar, als je die klikt, dan kom je op de site van de podcast uit. Luister ze terug, deel ze met andere mensen. Ga er gesprekken over aan. En kijk eens even waar het je brengt. We hebben de wijsheid niet in pacht, maar we hebben hopelijk wel wat interessante vragen gesteld waarmee je verder kan. Dank voor jullie aandacht. APPLAUS.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.